herkennen.
Kijk. Oh. Ja, huh?
Jawel, nu wel.
Check 1, 2, 3.
Welkom. Welkom bij het vragenuur van 14 september. Er zijn maar liefst 5 sets vragen aangeleverd. Ik kijk even of er van de kant van het college nog mededelingen zijn. Ja, mevrouw Bloemhof.
Dank u wel, voorzitter. Hierbij willen we u informeren over de situatie rondom de gebiedscoöperatie Westerkwartier. Daar is al nodig over in de media verschenen gisteren. We hebben begrepen dat de situatie rondom de gebiedscoöperatie Westerkwartier na een onzekere periode in de stroomversnelling is gekomen. En de gebiedscoöperatie heeft gisteren een faillissement aangevraagd. En dat betreuren wij zeer. Hoewel de gemeente Groningen geen lid is van de gebiedscoöperatie Westerkwartier, is de coöperatie een belangrijke hulpstructuur voor het wijkbedrijf en de wijkvernieuwing in de Weijert. En de opgebouwde samenwerking met de mensen en de partijen in de wijk blijft voor ons van groot belang. En we zetten dan ook in op het behoud van de structuur voor de wijkvernieuwing. Ook onderzoeken we hoe de werkzaamheden van de mensen met een basisbaan en een participatiebaan die daar vaak werkzaam waren, hoe we die kunnen continueren. De lopende dienstverbanden van deze personen lopen geen gevaar en daar zijn wij blij mee. Wij brengen de financiële gevolgen van het faillissement voor de gemeente Groningen nu in kaart. Ons nadeel lijkt neer te komen op 65.000 euro, gebaseerd op de activiteiten en betalingen die niet worden uitgevoerd. En we proberen dat via de daarvoor geëigende kanalen te verhalen. Ook voor het behouden van de structuur voor de wijkvernieuwing in de Weijert is budget nodig. En dat kan gedekt worden uit de wijkvernieuwingsmiddelen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Is dat een reden tot vragen hierover, deze mededeling? Dat is niet het geval. Dan gaan we over tot de eerste vragen. Het woord is aan de heer Ram van de PVV.
Dank u wel, voorzitter. Wij hebben vragen ingediend over de drugscriminaliteit en de junks die bij de Ubbo Emmius Single zich hebben gestationeerd, om het zo maar te zeggen. Wij hebben vragen aan het college of zij deze problematiek ook in beeld hebben. Wij hebben een aantal meldingen gehad van berovingen. Dat er een tasje wordt leeggeroofd of mee wordt genomen vanuit het stationsgebied. Gelukkig hebben we tegenwoordig een iPhone finder en dan kun je ook direct zien waar het is. Dus die zijn wel achterhaald, dat concrete voorbeeld wat diegene heeft meegemaakt. Maar ja, dan zitten ze in een bosje met een tas die leeg te plunderen. En ja, dat is natuurlijk zeer onprettig als je zo'n persoon moet aanspreken. Het heeft zich nu gecentreerd rond de Ubbo Emmius Single. Het lijkt een waterbedeffect te zijn vanwege de verordening die al plaats is in het centrum. Wij willen graag weten wat het college aan deze problematiek gaat doen. Welke oplossingen en maatregelen die het college gaat en de burgemeester gaat nemen, zodat dit zich niet meer voordoet. We hebben natuurlijk ook het raadsvoorstel gelezen en we vinden die maatregelen die daarin staan wat ontoereikend. Dus graag horen of er nog aanvullende maatregelen ook komen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Het woord is aan de burgemeester.
Dank u zeer. Wij hebben inderdaad volgende week nog wat diepgaande gesprek daarover. Op dit moment is het zo dat we al enige tijd daar een intensiever toezicht hebben dan voorheen. Niet alleen door middel van camera's, waarvoor we volgende week het gesprek hebben om daar verlenging op te vragen. Maar ook fysiek, aantal BOA's en politieagenten dat daar aanwezig is, is intensiever. En ook agenten en burger houden meer toezicht. Dat is de repressieve kant. We hebben ook de preventieve kant. We hebben daardoor, omdat we intensieve toezicht hebben, elektronisch en fysiek, ook meer mensen in beeld. Een aantal van deze mensen laat zich aanspreken om ook bijvoorbeeld een zorgtraject in te gaan. Om meer de preventieve kant te benadrukken. Maar niet iedereen. En dan hebben we natuurlijk de mogelijkheid, en dat heeft u ook gezien in de afgelopen tijd, dat we dan door het instellen van verblijfsverboden in deze gebieden ook daar optreden. Dus eigenlijk een heel pakket van maatregelen dat we daar treffen. Zijn we tevreden over het geheel? Nee, want dan hadden we nu een voorstel kunnen doen om de camera's weer te verwijderen. Maar goed, daar hebben we het volgende week nog over. Daarin vindt u ook nog meer analyse over wat we doen. En daarin vindt u ook de opmerking dat het gebied waar we het eigenlijk over hebben wel wat breder is dan alleen de gele loper. We krijgen ook opmerkingen bijvoorbeeld uit het gebied achter de Albert Heijn op het Zuiderdiep, hè, Prinsenstraat en omgeving. Dus eigenlijk zijn we met deze mensen ook in gesprek om te kijken van wat is er nou precies aan de hand. Hoe ver reiken onze mogelijkheden en het instrumentarium wat we daarvoor beschikbaar hebben, zowel aan de preventieve kant als de repressieve kant, zetten we daarop in.
De heer Ram.
Een korte aanvullende vraag, voorzitter. Vindt de burgemeester het instrumentarium wat de burgemeester nu heeft voldoende om deze problematiek op te lossen? Want het gaat onze fractie erom dat het ook structureel wordt gelost. En dat we niet in een nieuw waterbedeffect terechtkomen.
Dank u, meester.
We hebben als college ook de opmerking gemaakt, maar daar komen we volgende week ook nog wel over te spreken, dat er nog wel wat meer problemen aan de hand zijn in dit gebied. En dat we bij de vraag hoe we tegen dit hele gebied aankijken, waarbij denken wij een heel belangrijk element zal zijn de sluiting van de parkeergarage in de Haddingenstraat, dat dat een hele mooie aanleiding is om ook een wat meerjarig beeld te gaan hebben en te ontwikkelen met elkaar hoe we nou tegen dit hele gebied aan willen kijken. En zo zijn er wel wat meer vraagstukken, maar goed, dat is denk ik ook het gesprek wat we dan volgende week hebben. Maar ik denk, dat is een termijn hè, wat eigenlijk heel erg nabij is. Hè. 24 is natuurlijk in ons bestuurlijk jargon overmorgen. Dus je zou nu na kunnen gaan denken over, als we nou met die parkeergarage een andere functie gaan geven, hoe kijken we dan eigenlijk tegen dat hele gebied aan? Het is toch een beetje een bijzonder stukje van onze binnenstad. En zo hebben we er ook een beetje een oriënterende zin nog als in het college over gesproken, zonder allerlei conclusies al nu voor te rijden. Maar dat is ook het gesprek wat we misschien volgende week wel heel goed zouden kunnen openen.
Dank u wel. De burgemeester verwijst naar volgende week. Dan staat dit onderwerp in de breedte op de agenda. Zijn er andere fracties die hier nog een vervolgvraag over hebben? Dat is niet het geval. Dan geef ik opnieuw het woord aan de heer Ram voor een vraag over de energierekening.
Dank u wel, voorzitter. De PVV, net zoals andere partijen, maakt zich grote zorgen over de energierekening van onze inwoners. Het kabinet heeft nu een vangnet bedacht voor onbetaalbare schulden om die over te nemen als burgers hun energierekening niet meer kunnen betalen. De PVV vindt het kort gezegd de verkeerde weg. Er moet voorkomen worden dat deze mensen überhaupt in de schulden komen. Dus preventief in plaats van achteraf. En in onze optiek door het sanctiebeleid, de BTW, de belastingen, de ODE en de grotere vraag naar gas door groene energiemaatregelen. De laatste jaren is het kabinet zelf de oorzaak van dat Groningers en Nederlanders de hoogste gasprijs van Europa betalen. Dus ja, de vraag is, is het niet veel zinvoller om schulden van onze inwoners te voorkomen? Door bijvoorbeeld de belastingen, BTW en ODE af te schaffen. Om daarmee de inflatie te dempen. Hoe kijkt het college hier tegenaan, tegen deze problematiek? En daarnaast, de Rijksoverheid profiteert het meeste van alle organisaties in Nederland van de hoge energierekening. En heeft miljarden meevallers. Het is toch van ons betreft niet te verteren dat Groningers dadelijk in de kou zitten en pas de hulp worden geschoten als ze helemaal in de put zitten. Dus ja, hoe kijkt het college hier tegenaan? En daarnaast, hoeveel heeft het college ook in beeld hoeveel Groningers in de schulden gaan terechtkomen met dit beleid van dit kabinet? Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Ik denk dat de heer Eikenaar hier antwoord op gaat geven.
Nee. Het ging over ondernemers, dus, maar het zat een beetje op de scheidslijn tussen. Dus maar het wordt een collega.
Mevrouw Bloemhoff.
Voorzitter, het college praat natuurlijk altijd met één mond. Dus we kunnen het erover eens zijn dat we het er makkelijk over eens zijn, dit thema. Het is inderdaad, het college ziet het als een groot probleem, net als de heer Ram denk ik terecht aangeeft. We zijn ons zeer bewust van dat heel veel partijen, mensen, sportclubs, ondernemers in dit geval, in de problemen komen door de hoge energieprijzen. Is de relatie tussen die energieprijzen en schulden lijkt heel logisch. Maar er zijn ook wel degelijk mogelijk andere factoren die schulden veroorzaken, namelijk inflatie, de naweeën van corona, et cetera, die kunnen er ook voor zorgen dat ondernemers in de schulden raken. Dus als u vraagt, heeft u precies in beeld welke ondernemer precies door de energieprijzen in de schulden is gekomen? In algemene zin is dat antwoord nee, omdat je natuurlijk te maken hebt met meerdere factoren die kunnen maken dat ondernemers in de schulden raken. Wel hebben we beeld van het aantal vroegsignaleringen wat toeneemt dan wel afneemt. En dat is ook de meest accurate manier waarop we iets kunnen zeggen over de gevolgen van de energiecrisis op de schuldhulpverlening. En als we dan kijken, dan zien we dat er een toename is van het aantal meldingen van betalingsachterstanden bij energieleveranciers en verhuurders in 2022 ten opzichte van vorig jaar. Voor januari 2021 ontvingen we van 8 partijen signalen en inmiddels hebben we van 43 partijen signalen ontvangen. Het aantal vroegsignaleringen in totaal is toegenomen van 3916 in januari 2021 tot 5159. Dus dat is een hele fikse toename in januari 2022. En dat is ook reden dat wij ook vinden als college dat de Rijksoverheid stevig moet inzetten op een gedegen en eerlijke oplossing voor deze energiecrisis. En waar mijn collega en ik het net nog even over hadden, is dat die oplossingen niet zit aan de achterkant, wat de heer Ram precies aangeeft, van alleen aan de schuldenkant, maar dat je moet voorkomen dat mensen in de schulden komen. De heer Ram heeft dus gevraagd naar het aantal bedrijven en instellingen wat in het probleem lijkt te komen. Ik kan verder nog een paar algemene dingen daarover zeggen. Groningen heeft relatief weinig grote energieverbruikers, maar ook kleine ondernemers kunnen natuurlijk geconfronteerd worden met verhoogde energielasten. En we staan goed in contact met ondernemers en met name ook de bedrijvenvereniging. En we horen dan ook daar wel de eerste geluiden dat ondernemers grote problemen ondervinden door de gestegen energiekosten. Wel is het zo dat de problemen natuurlijk flink kunnen verschillen per branche. En dat hangt natuurlijk ook af van welke apparatuur gebruikt wordt, de isolatie van de gebouwen en de duur van de energiecontracten die al dan niet aflopen. Daarom is er nu nog geen samenvattend overzicht te maken van de schaal van de problematiek. En er is nog onduidelijk wat op dit moment precies de effecten zijn. Maar we gaan bij de eerstvolgende vergadering van de koepel economische agenda, en dat is het overleg tussen gemeente en de ondernemers, hierover doorpraten. En dan zullen we ook bij de bedrijvenvereniging polsen naar de situatie bij hun achterban. Nogmaals, we delen de zorgen van de heer Ram en we willen ook bij het Rijk aandringen op een spoedige oplossing uit deze crisis.
Dank u wel. Is dat voldoende beantwoord? Dat is het geval. Iemand anders nog? Mevrouw Gietema.
Dank voor de toelichting en ook het presenteren van de cijfers. Ik zou graag nog van het college wat meer duidelijkheid willen hebben. De 3.916 zijn cijfers van januari 2021. Is dit huishoudens, mensen of ook echt ondernemers? En ik zou graag willen weten vanuit welke periode de 5.159 is. Is dat dan deze maand bijvoorbeeld?
Mevrouw Bloemhoff.
Voorzitter, dat zijn de jaartallen, januari en januari. En uw andere vragen beschouw ik echt even als technische vragen. Dus die zullen we dan in technisch antwoord naar u toe zullen laten komen.
Dan kunnen we dit onderwerp, denk ik, afsluiten. Dan gaan we naar de vragen van de CDA-fractie over huishoudelijke hulp. De heer De Haan.
Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, onze vragen gaan inderdaad over de aanbestedingen van de huishoudelijke hulp. Hier zijn vier aanbieders voor geselecteerd, waaronder Emiel Thuiszorg. Dat is een organisatie waar vooral studenten werkzaam zijn en worden opgeleid. En die ermee pronkt hun werk daarom tegen een laag tarief te kunnen doen. En nou is er natuurlijk helemaal niks mis met studenten. En zeker niet in deze tijden waarin er gigantische personeelstekorten zijn, hebben we iedereen nodig. En we hebben ook niks tegen deze organisatie. Maar we vonden het wel een wat apart eerste wapenfeit van deze SP-wethouder. Hè, aangezien het zijn partij was bij monden van de heer Dijk, die al jaren pleit voor een fatsoenlijk loon. Die al jaren pleit voor vaste koppels binnen de thuiszorg. Ja, en wij vragen ons tenslotte ook nog wel af, hè, wat doet dit nou voor medewerkers die straks ook binnen deze organisatie werkzaam zullen zijn met deze nieuwe aanbesteding. Dus daar hopen we op wat opheldering van de wethouder.
Heer Eikenaar.
Dank u, voorzitter. Zoals u weet is er een aanbesteding afgerond en zijn er vier gegunde partijen. Dat waren er 16 en ik denk dat dat een grote vooruitgang is. Niet meer allerlei organisaties die achter elkaar aanlopen, maar per gebied één organisatie. Daar past wel een nuancering bij, want de aanbesteding, zo heeft u dat ook in onze brief kunnen lezen, is in onder andere het centrum gewonnen, gegund aan Emiel Thuiszorg, gecombineerd met T-Zorg. Die hebben zich verenigd, die hebben zich opgesteld als één organisatie. Zo functioneren ze ook. En een deel van die organisatie richt zich deels op studenten. Deze organisatie is overigens op dit moment ook al actief in onze gemeente. En er zijn niet per se op- of aanmerkingen bij te leveren. Dus het antwoord is op die vraag, het gaat hier niet om een situatie waarbij alleen maar studenten aan het werk gaan. Even los van de vraag of dat een probleem is, maar dat is niet, niet de situatie. Dan uw vraag over de tarieven. Kijk, er is gekozen in de aanbesteding voor populatiebekostiging. Dus er is niet een uurtarief. Er is ook niet in de aanbesteding gestuurd op geld. Er is gestuurd op een vaste waarde zijn in de wijk. op netwerkvorming en dat soort zaken. Er is ook gekozen specifiek voor een aanbesteding van 5 jaar met de mogelijkheid tot verlenging om die continuïteit zo te organiseren. Dat waren de voorwaarden in de aanbesteding. Dus iedere organisatie, ook de combinatie Emiel Thuiszorg, T-Zorg, moeten aan die voorwaarden voldoen. En moeten dus ook voldoen aan de CAO en aan alle voorwaarden die daar zijn gesteld en die ook met u in dit proces met u zijn gedeeld en nou ja, de manier waarop dat is gegaan. Dus de partijen die eruit komen zijn op al die elementen als beste uit de bus gekomen. Ik denk dat dat het antwoord is op uw vraag. Tenminste, dat hoop ik.
De heer Haan.
Ja, deels, voorzitter. Want ik weet nog goed, toen het nieuwe college in onderhandeling was, hè, toen was het de SP, uw partij, die dit punt ook op de agenda zette. En ook ja, echt duidelijk pleitte voor dat minimumloon van 14 euro. En ik was wel benieuwd of dat dan ook meegenomen was, bijvoorbeeld hè, dat goede loon voor medewerkers in die aanbesteding. En daarom schuurt dat voor mijn partij wat met Emiel Thuiszorg. En dan kunnen ze inderdaad. Het gaat me helemaal niet om dat er alleen maar studenten werken. Want inderdaad, dat hoeft helemaal niet. In het centrum zullen straks ook andere mensen werkzaam zijn. Dat is niet het probleem. Maar wel het signaal wat je daarmee afgeeft. En wat uw partij eigenlijk al jaren op dit punt afgeeft.
Nou, voorzitter, ik spreek namens het college. Ik spreek niet namens de partij waar ik lid van ben. Dan moet u me de dijk aanspreken.
Het is dat u het zegt, anders had ik het gezegd.
Sorry, lok ik. doe ik nu het werk van de voorzitter? Dat mag denk ik niet. Maar nee, daar moet u mij niet op aanspreken. Kijk, er is in deze aanbesteding, zo is dat ook met uw raad besproken, opgenomen dat er betaald wordt volgens de CAO. Ook is opgenomen dat op het moment dat iemand overgaat naar een nieuwe thuisorganisatie, dat de bestaande arbeidsvoorwaarden door die nieuwe thuiszorgorganisatie moeten worden overgenomen. Ook als iemand meer verdient dan de CAO. Om welke reden dan ook. Dus dat is het antwoord. Dat is een aanbesteding die gewoon liep. Ook tijdens de onderhandelingen liep deze ook. Maar dat is voor de rest ook niet relevant. U heeft in de Raad gewoon kunnen spreken over de voorwaarden van de aanbesteding. Die voorwaarden zijn in de aanbesteding meegenomen. Op die basis is gegund. En daaruit volgt dat mensen, medewerkers betaald worden volgens de CAO-VVT.
Dank u wel. Is er een ander raadslid dat daar nog vervolgvragen over wil stellen? Dat is niet het geval. Dan ga ik over naar de vragen van de fracties van Studentenstad, de Stadspartij 100% van Groningen, GroenLinks, het CDA en D66 over de energietoeslag. De heer Bos van Studentenstad.
Dank u wel, voorzitter. Om te beginnen, ik ga nog even vermelden dat de vragen ook mede ingediend worden namens de VVD. De problemen zijn groot. Bij heel veel mensen in Nederland kunnen de energierekening niet meer betalen. En dat is een heel erg groot probleem. En dat het Rijk er nu voor kiest om alleen mensen die niet ingeschreven zijn bij een kennisinstelling een eenmalige compensatie van 1300 euro te geven, dat vinden wij niet alleen, maar vinden heel erg veel partijen ontzettend raar. Betekent dus wel dat het Rijk in eerste instantie, dat vinden wij ook, met een gekke regeling is gekomen. Maar dat betekent wat betreft Studentenstad niet dat de gemeente zomaar een uitspraak van de rechter in Nijmegen naast zich neer kan leggen. Dat betekent wat Studentenstad betreft ook niet dat er geen andere oplossingen zijn. En dat betekent ook niet dat de gemeente niet meer studenten kan wijzen op bijvoorbeeld de bijzondere bijstand en daar actief in promoot. Vandaar de vragen gesteld met een heel aantal andere partijen en zie je uit naar het antwoord. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Eikenaar, neem ik aan.
Ja. Dank u, voorzitter, voor de vragen. Allereerst wil ik benadrukken dat ik het met uw beginpleidooi totaal eens ben. En dit college heeft in de voorfase van toen deze regeling tot stand gekomen is, aangegeven dat het college vindt dat er een regeling voor studenten zou moeten zijn. En dat standpunt is niet veranderd. Ik vind dat er een regeling moet komen voor studenten. Ook studenten raken in deze energiecrisis in de problemen. Ook studenten worden geconfronteerd met hoge prijzen bij de supermarkt. Dat staat als een paal boven water. Alleen het feit doet zich voor dat het college, net zoals vele andere colleges in dit land, eigenlijk alle colleges in dit land, maar dat geldt specifiek voor studentensteden in prominentere mate, het geld niet heeft gekregen voor een regeling voor studenten. Dat betekent dat op het moment dat wij een regeling maken voor studenten, dat we een enorm financieel risico lopen. Even los van het gegeven dat we vinden dat die regeling beter bijvoorbeeld via Duo zou kunnen lopen, omdat het beter uitvoerbaar zou zijn. Dan specifieke vraag. Kijk, die uitspraak in Nijmegen gaat niet over de regeling in Groningen. Maar we moeten wel eerlijk bekennen dat op het moment dat iemand hier naar de rechter gaat, de grote kans bestaat dat ook onze regeling hetzelfde lot beschoren is. Dat mag duidelijk zijn. Maar op het moment dat wij actief zelf gaan zeggen, wij passen die regeling aan, dan hebben we geen poot om op te staan richting het Rijk. Dan zal het Rijk wellicht zeggen, luister, u hebt zelf de keuze gemaakt om deze groep te includeren. En dat risico is gewoon te groot. Dat staat los van het gegeven dat we tot op de dag van vandaag bij voortduring aandringen bij het Rijk, zowel via het VNG als in combinatie met een aantal studentensteden, dat er een regeling zou moeten komen voor studenten. Dan uw specifieke vraag over de communicatie richting studenten over de mogelijkheden van bijvoorbeeld bijzondere bijstand. Wij hebben voor de zomer specifiek via kennisinstellingen studenten gewezen op de mogelijkheid van bijzondere bijstand. En ik ben van harte bereid om dat nogmaals te doen. Los daarvan staat ook de website van de gemeente Groningen, op het moment dat je naar deze regeling een specifiek stuk over studenten en waar ze wel recht op hebben en waarom de gemeente ervoor kiest, het college ervoor kiest, om studenten nu niet binnen de regeling te brengen. Dat was mijn antwoord. Dank u.
Dank u wel. Heer Bos.
Ja, voorzitter, ik wil de wethouder bedanken voor het antwoord. Eén vervolgvraag specifiek over de rechtszaak. Eigenlijk, als ik het goed begrijp, zegt de wethouder, we hebben die rechtszaak nodig. We hebben een rechtszaak die we dus verliezen nodig om vervolgens met een sterkere hand naar het Rijk te gaan om toch die fatsoenlijke compensatie voor studenten te krijgen. Begrijp ik dat goed?
Nee, voorzitter, dat is niet helemaal wat ik zeg. Ik heb het liefst natuurlijk geen rechtszaak, maar gewoon een regeling die ook op studenten van toepassing is. Hè? Dat is wat ik heb. Wat ik zeg is als wij nu actief zelf de regeling gaan aanpassen, even los van de uitvoerbaarheid, want daar zitten ook wel weer wat haken en ogen aan, is de kans dat wij dat geld terug gaan krijgen van het Rijk niet vergroot. En het geld hebben we dan op dat moment wel besteed en uitgegeven.
Dank u wel, de heer Dijk.
Het is even wennen, is de eerste keer, voorzitter. Voorzitter, laten we even wel wezen. Hè. Ik heb de afgelopen weken even zitten luisteren naar de discussie hierover. En ik zie ook dat bij deze vragen er een heleboel partijen onder staan. Ik vind het wel tof hoor, om te gaan bepleiten dat er een regeling moet komen. Eerst D66 ook in de pers. Ja, de gemeente moet dit doen en iedereen moet een toeslag krijgen. Even een beetje een conservatieve schatting. 35 miljoen euro en dat loopt op tot 60 miljoen euro. Ik zou het heel graag willen. Ik zou het graag morgen allemaal willen uitkeren, want de heer Bos heeft natuurlijk gelijk. En heeft de wethouder het ook aangegeven. Een rijksregeling die komt met een bizarre onderscheid tussen studenten en niet-studenten. Maar levert vervolgens de middelen niet. God, dat kennen we wel een klein beetje. Hè? Maar ik wil u ook zeggen dat als u dit soort toffe verhalen aan het houden bent, dat u ook een soort verwachting creëert van een gemeente die onmogelijk waar te maken zijn. Want vindt u maar eens 35 tot 60 miljoen euro in deze begroting. En kijk dan nog maar eens eventjes om naar de rest van de stad en de dorpen om ons heen, wat je dan allemaal gaat wegbezuinigen. Dus ik roep jullie op om absoluut je in te zetten voor dit soort regelingen. Maar vooral binnen je eigen partij, maar ook in de maatschappij, onder studenten. En ik zie ook mensen een beetje moeilijk kijken op de tribune, is prima. Zet je maar eens in om die regeling te gaan verbeteren. Organiseer studenten en voer die druk op. En ik zal de allereerste zijn die daaraan mee zal werken. Maar ik vind het de afgelopen tijd deze discussie een beetje makkelijk. Want als u dit echt vindt, dan wil ik ook die centen erbij zoeken. En ik zag later dat D66 de keutel aan het intrekken was.
en zegt, ja, het moet via de bijzondere bijstand. Ja, kijk even op de website van de gemeente, dat kan al als studenten in de problemen komen. Dus even een beetje demmen.
De heer Bos.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dit kennen we natuurlijk wel een beetje van de SP, maar er zijn twee dingen die ik graag recht wil zetten. Ten eerste is het, wat mijn fractie betreft in ieder geval, bangmakerij om te gaan hebben over 35 tot 60 miljoen. Die rekensom gaat nergens over. Je kan namelijk per huishouden, dus per adres, maar één keer aanvragen. Dat betekent dat er heel erg veel minder uitgekeerd wordt als je deze regeling hanteert. En het blijft natuurlijk een beetje een berekening op de achterkant van een bierviltje. Maar je komt zo tussen de 6 en de 8 miljoen uit. Dus dit is echt bangmakerij en dat vind ik vervelend. Dat ten eerste. En ten tweede, er wordt een heel verhaal gemaakt over dat het... dat er geld moet komen. Maar wat hier gebeurt, feitelijk gezien, en even los van wie daar verantwoordelijk is voor de Rijk of voor de gemeente, wat hier gebeurt, is dat er een uitspraak van de rechter eigenlijk naast ons neergelegd wordt. Want er is geen andere situatie in Nijmegen als je die uitspraak van de rechter bekijkt. Het is exact hetzelfde. Het is niet specifiek op Nijmegen gericht. En dat is ook schadelijk. Dus laten we de nuance erin houden en zeggen dat beide waar is, maar zo makkelijk mijn partij en ook bijvoorbeeld D66 wegzetten als een makkelijke discussie is te kort door de bocht.
Dank u wel, de heer Bussoff.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het is natuurlijk wel zo dat op het moment dat je een regeling in het leven roept als kabinet zijnde en je gooit die over de schutting bij gemeenten en je levert er geen geld bij, dat dan ofwel studenten de dupe zijn en letterlijk en figuurlijk in de kou worden gezet. Ofwel dat als de gemeente zou moeten lappen of het nou 10 miljoen, 8 miljoen of 20 miljoen of zelfs 60 miljoen is. Wat voor groot bedrag dat ook is. Dat is zo'n enorm bedrag dat je daarmee zou moeten bezuinigen misschien op andere voorzieningen. En dan andere groepen inwoners in de kou zet. Dus dat is natuurlijk een hele kwalijke zaak van het kabinet. En ik denk ook dat het goed is als wij ons vooral daarop richten. En in de woorden van de heer Dijk de druk bij het kabinet opvoeren. En ik hoop ook dat de partijen die ook deze vragen met mij hebben ingediend, dat ook gaan doen. En mijn vraag is eigenlijk dat het college aangeeft dat ook te doen. En ik was wel benieuwd of het college al een update heeft van die gesprekken of de brief die zij hebben gestuurd samen met de gemeente Groningen vanuit het kabinet.
Ik geef eerst nog even het woord aan de heer Dijk. En dan mag de heer Eikenaar de vraag beantwoorden.
Ja, voorzitter, dat studenten stad zo reageert, dat snap ik. Maar laat ik het dan anders insteken. Laten we met elkaar zo meteen een datum prikken. Weekje of twee, weekje of drie. Zorg ervoor dat de grote markt vol staat met studenten en geef een echt signaal af.
Nou, ik neem die uitdaging om dit te gaan organiseren natuurlijk met beide handen aan.
Kijk, een coalitie.
Mooi.
De heer Eikenaar.
Dank u, voorzitter. In antwoord op de vraag van meneer Bussoff. Kijk, het blijft tot nu toe wel angstvallig stil uit de hoek van het kabinet. Er is nog wel overleg met de VNG. Ambtelijk hebben we contacten, maar er komt nog weinig antwoord. Dat kan twee dingen betekenen. Of ze zijn druk bezig met iets moois te maken. Dat zou het ene uitkomst kunnen zijn. Hè, dat er nog druk overlegd wordt. En de andere zou kunnen zijn dat het een teleurstellende stilte zal betekenen en de uitkomst niet zo gunstig is. Maar wij blijven er bovenop zitten, dat is duidelijk. Maar uit het Rijk komt nog niet heel veel duidelijkheid.
Tot slot de heer De Haan.
Ja, voorzitter. Er zijn natuurlijk wel twee gemeenten die het wel doen. Delft en Zwolle uit mijn hoofd. En die gaven ook aan in een toelichting. Die kijken echt naar studenten die kunnen laten zien dat ze zelf inderdaad die energierekening betalen. En die gaven aan dat er eigenlijk nog wel ruimte was in het budget wat zij gekregen hadden van het Rijk. En ik was wel benieuwd, ik had hem ook technisch nagevraagd, maar nog geen antwoorden op gekregen. Dus u hoeft niet de specifieke cijfers te geven. Maar ik was wel benieuwd of die pot met geld die we gekregen hebben voor die energietoeslag, of de wethouder er inzicht in heeft, of die al helemaal op is, of daar nog ruimte in zit. En als die ruimte er dan is, is er dan niet die ruimte om dat net zo te gaan doen als ze dat bijvoorbeeld in Zwolle en Delft ook doen?
We dreigen wel een herhaling van zitten te krijgen. Mevrouw Jacobs nog.
Dank u wel.
Ram ook nog, maar dat is het echt afgelopen hoor.
Mevrouw Jacobs.
Oh, dank u wel, voorzitter. Nee, ik constateer dat meneer Dijk doet alsof de partijen die hier volksvertegenwoordiger zijn, die ook partijgenoten hebben die in de regering zitten, hier wat gratuit hun stem verlenen aan een... maar dat doet hij alsof, want dat is niet zo. Wij zijn volksvertegenwoordiger in Groningen. Wij hebben het hier met elkaar over wat wij vinden dat dit college moet doen. En ik weet in ieder geval van mijn partij dat wij ook heel druk in gesprek zijn, omdat wij ook dat wat we hier zeggen ook landelijk overbrengen. Maar goed, dat houdt niet in dat we het ook hier moeten doen. En ik weet niet of dat voor de andere fracties zitten die ook regeringsfractie zijn, maar wij zijn geen trekpop en zij zijn van hun en zij zijn geen trekpop van ons. Dus wij doen hier ons best en bij geld uitgeven blijft het, dat herhaalt mijn fractie wel vaker, keuzes maken. Het is heel vaak niet en-en. Soms wel en soms is het ook of-of. En dat is een keuze. En of je nou daar zonnepanelen uitgeeft of een energietoeslag, je kunt het maar één keer uitgeven.
Dank u wel. De heer Ram.
Nou, ik heb toch een vraag aan het college, voorzitter. Er is een uitspraak van de rechter geweest. Dat is een duidelijke uitspraak. De studenten moeten gewoon gecompenseerd worden als ze in de problemen komen. Wat weerhoudt het college om gewoon zelf naar de rechter te stappen en dan het Rijk voor het blok te zetten om daar het maatregelen voor te nemen? Er is al een uitspraak van de rechter. Waarom dan niet het Rijk verplichten om dat geld te leveren?
Was het maar zo simpel, geloof ik. De heer Eikenaar.
Ja, om met dat laatste te beginnen. Ik wou me bijna aansluiten bij de voorzitter die zei, was het maar zo simpel? Ik ben bang dat het niet zo simpel is. Het lijkt mij, even los van de volgorde, hè? Ik bedoel, er is nu acuut een probleem. Dat zou dus betekenen, als ik uw gedachtenlijn volg, dat wij vanaf volgende week zouden gaan uitkeren. Dan nemen we een enorm financieel risico waar wij dus geen geld voor terugkrijgen. En dan moeten we maar hopen dat de rechter ons gelijk gaat krijgen. Ik ben geen jurist, maar ik acht de kans, eerlijk gezegd, ik heb wel wat politieke ervaring. Dit zijn politieke beslissingen en dit zijn gemiddeld genomen geen zaken die je bij de rechter kan afdwingen. Dus dat lijkt mij eerlijk gezegd een buitengewoon glibberig en risicovol pad. Wat ik het college niet van plan is om op te gaan. Dan de vraag van het CDA, de regeling in Delft. Even los van de vraag of we dat... Nee, u stelde de vraag van of wij hoeveel ruimte er nog zit. Nou, is er een motie van Studentenstad om daar onderzoek naar te doen, om aan het einde te kijken? Die motie zullen wij uitvoeren, even los van de uitkomsten. Maar daar zullen wij naar gaan kijken. Wel specifiek wil ik nog zeggen over de oplossing van Delft. Is de vraag of we die juridisch droog zouden houden, omdat je voor studenten een aparte regeling maakt die anders is. Wij hebben een regeling in Groningen die weinig romslomp oplevert, zowel voor degene die het ontvangt als voor de organisatie. Dus het is een relatief simpele regeling. Op het moment dat je aparte voorwaarden voor studenten gaat maken en zegt de groep studenten hebben aparte voorwaarden, dan doe je eigenlijk hetzelfde, zeg maar, dan kom je in dezelfde val bij de rechter als waar men nu in loopt. Dus de vraag is of dat op die manier een oplossing is.
Dank u wel. We sluiten hiermee dit debatje echt af, mevrouw Gietema. We gaan over naar de vragen van de PvdA-fractie over deelname van mbo-studenten aan de Keiweek. Mevrouw Gierkink.
Yes, dank u wel, voorzitter. Ja, om maar bij dezelfde groep inwoners te blijven, de studenten, maar dan een specifieke groep van de studenten, namelijk de bijna 30.000 mbo-studenten die wij hier in Groningen hebben en die momenteel helaas uitgesloten zijn van de Keiweek. De PvdA die vindt dat dit anders moet, want eerstejaars mbo-studenten die hier aan een studie beginnen zijn vergelijkbare groep met de hbo- en de wo-studenten. Die hier beginnen studeren en met hun studentenleven starten. En het blijkt dan ook uit onderzoek van het JOB dat 59% van de mbo-studenten mee wil doen aan een introductieweek. En dat is momenteel niet mogelijk hier. En helaas is het hele studentenleven vrij ontoegankelijk voor deze groep. Terwijl zij toch een volwaardig onderdeel zijn van de samenleving en ook volwaardige studenten zijn. En het lijkt ons dan ook een goede eerste stap om mbo-studenten toegang te geven tot de Keiweek. zodat alle studenten hun studententijd samen kunnen beginnen en ook samen de kloof kunnen verkleinen. En we willen dan ook weten hoe het college dit ziet, welke kansen het college ziet voor een gemeenschappelijke introductieweek en of het college bereid is om hier gesprekken over te voeren. Dank u wel.
Mevrouw Jacobs wil daar graag even op interruperen.
Nou, ik had eigenlijk een vraag, want vindt u ook dat de gemeente verantwoordelijk is voor de organisatie van de Keiweek? Want hè, u zegt van, vindt de gemeente dat ze deel moeten nemen, maar volgens mij, dus mijn vraag is, zou de gemeente dan de organisatie van de Keiweek moeten overnemen? Want volgens mij gaat de gemeente daar op dit moment niet over.
Mevrouw Geerkink.
Ja, dank u wel voor uw vraag. Nee, ik vind zeker niet dat de gemeente de organisatie van de Keiweek moet overnemen. Het is natuurlijk juist heel mooi dat deze week voor en door studenten georganiseerd wordt. Maar ik denk wel dat de gemeente heeft zeker een vinger in de pap hier. En ik zeg ook niet dat de gemeente, stel dat de wethouder het hier ook mee eens is, dat die dan moet gaan zeggen, Keiweek, jullie moeten dit doen van ons. Dat denk ik zeker niet. Maar ze kunnen hier wel over in gesprek gaan met de Keiweek en hen ook helpen van wat zouden ze kunnen doen om dit mogelijk te maken.
We gaan naar mevrouw Bloemhof.
Dank u wel, voorzitter. Terecht punt wat de Partij van de Arbeid-fractie hier aansnijdt, namelijk het feit of mbo'ers gelijkwaardig zijn aan hbo'ers en universitaire studenten. Als college vinden we het van belang dat elke student volwaardig kan deelnemen aan het studentenleven. En als ik even mag refereren aan een gesprek wat ik nog recent met een mbo'er had, maar ook wel vaker heb gevoerd, is dat zij zich soms niet volwaardig deel voelen maken van het studentenleven. En in deze zomer heb ik nog vragen gehad van mbo's, waarom mag ik niet meedoen met de Keiweek? Ik wil zo graag. Dus ik vind het een heel terecht punt en het leeft ook bij veel mbo'ers. En het is dus ook een punt waar ik me wel hard voor wil maken als wethouder. Wij werken met mbo, hbo en universiteit samen in het akkoord van Groningen. Even een stukje historie, dat was heel lang niet zo. Dat was van de kennisinstellingen, maar daar is het mbo ook op initiatief van uw raad onder andere aan toegevoegd. En dat is een hele goede samenwerking en daar zie je hele mooie dwarsverbanden ontstaan. Nou, in het akkoord van Groningen wil ik dat graag bespreken en ik wil het ook graag met de KEI-organisatie bespreken. Ik zeg er wel bij dat in het verleden met de KEI-organisatie wel gesprekken zijn gevoerd over mbo-studenten en deelname aan de KEI-week. Toen de tijd is dat afgeketst met als belangrijke reden dat de capaciteit van de Keiweek al bereikt was. Dan zouden de maximale aantallen van voor evenementen worden overschreden. Echter, wij vinden het als principe belangrijk dat zowel mbo, hbo en wo studenten elkaar kunnen ontmoeten, met elkaar samenwerken en kunnen deelnemen in het studentenleven. En daarom gaan we de komende tijd in gesprek met de Akkoord van Groningen Partners en de Kei-organisatie om te kijken hoe we kunnen zorgen dat mbo-studenten ook kunnen deelnemen aan de Keiweek.
Dank u wel. Ik had ze net de heer Haan gemist, maar het is over. Iemand anders nog? Ja, mevrouw Geerkink. Gietema.
Dank. En wij onderschrijven de vragen van de PvdA volledig. We vinden het ontzettend belangrijk, ook als D66, dat alle studenten mbo, hbo en wo gelijkwaardig zijn. We vinden het ook een heel mooi gebaar vanuit college om daar actief op in te spelen. Dus dank daarvoor. We zien natuurlijk niet alleen in de Keiweek dat dit speelt, hè, dat ze niet mee kunnen doen. Hè. We zien natuurlijk ook de ACLO die alleen toegankelijk is voor hbo-wo-studenten. En ook in het uitgaansleven zien we dat mbo-studenten daar niet volledig in mee kunnen gaan. Dus daar hierbij ook de vraag van, hè, is dat dan ook in gesprekken met bijvoorbeeld ondernemers en in de nachtcultuur, om het zo te noemen, dat u dit wil onderstrepen?
Wethouder.
Voorzitter, dat antwoord lijkt me ja. Als er sprake is van discriminatie van mbo'ers binnen het uitgaansleven, is dat een thema wat we moeten bespreken met de horeca. Maar ik wil me nu eerst even focussen op die Keiweek, want voor heel veel mbo's is die Keiweek echt een symbool, hè, van de start van de nieuwe introductiejaar. Dus ik zou het heel mooi vinden als het ons zou lukken volgend jaar dat breder open te stellen.
Dank u wel. Ik zie geen vervolgvragen meer. Dan zijn wij aan het eind van deze bijeenkomst. Ik dank iedereen voor de bijdrage en wens u een fijne dag.